Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Bent u klaar voor onze derde aflevering van onze pelgrimstocht aan de Belgische kust? Ik hoop het wel, want we gaan opnieuw iets zeer boeiend mogen ontdekken, waar we deze aflevering helemaal aan zullen wijden. Vorige keren mochten we al een beetje de geschiedenis van Leopold I ontdekken, de koninklijke kapel, konden we in gesprek gaan met verschillende mensen in de pannen. En hebben we natuurlijk ook de crypte die toegewijd is aan onze lieve vrouw van Fatima samen mogen ontdekken. Herinner u nog het mooie interview met de voormalige deken van Harelbeke, die daar naar Radio Maria luisterde in de kapel om zo samen met ons allen te kunnen bidden. Een knipoog toch wel van onze lieve vrouw alweer op onze pelgrimstocht. Ja, onze lieve vrouw gaat zeker met ons mee. De heilige maagd Maria is een heilige die we langs onze tramweg, onze trampelgrimstocht, zeker meerdere keren zullen ontmoeten. Zo is er, wanneer we op de kusttram stappen, en dat gaan we nu ook doen, niet zo heel ver trouwens, richting Kokseide. En dan komen wij voorbij Saint-Didesbald. En hij wordt daar een heilige genoemd, maar eigenlijk is het een zalige, of hij is zalig verklaard, hij zal wel heilig geweest zijn, maar hij is zalig verklaard, de zalige Idesbald. Nu, wie is dat eigenlijk geweest? Wel, die geschiedenis van deze zalige Idesbald heeft te maken met een machtige Cisterciënzer abdij, die zich in deze streek heeft bevonden, vele eeuwen geleden. De restanten van die religieuze grootsheid, die is nog steeds te bewonderen in een prachtig museum. En daar zijn wij vandaag te gast. We nemen dus de kusttram tot aan de halte Sterren der Zee. En dat is natuurlijk een verwijzing naar onze lieve vrouw. Als we daar afstappen en we slaan rechtsaf, dan lopen we een eindje langs de Koninklijke Prinslaan, tot we op onze linkerkant het Abdijmuseum ten Duinen ontmoeten. En dat is de toegangspoort, zeg maar, tot een enorme abdijsite, waar een klein stukje van de grote Cisterciënzer Abdij van ten Duinen te bewonderen is, althans de restanten ervan. Binnengekomen in het onthaal waren ze zo vriendelijk om onmiddellijk de communicatiemedewerker van het museum erbij te halen, als ook de archeoloog van dienst, Nick en Alexander. We werden zeer warm onthaald en we mochten ruim met hen in gesprek gaan. We ontdekken meer over het museum, wat zij organiseren en wat ze aanbieden aan u als pelgrim en bezoeker. En we gaan in gesprek met Alexander, die ons veel meer zal vertellen over de geschiedenis van de abdij en de figuur van de zalige Idesbald. En dierbare medepelgrims, ondertussen zijn we al een klein beetje verder gevorderd op onze pelgrimstocht en hebben we de kusttram genomen tot aan Sterren der Zee. Ja, we hadden ook wel verwacht om die titel van Maria hier tegen te komen. En het hele interessante is, dat is op amper een achttal minuten wandelen van de halte er een mooie site, een mooi museum terug te vinden is het Abdij Museum ten Duinen. Ik ben hier zeer warm onthaald. Ik heb hier zelfs al een tas koffie aangeboden gekregen. En ik zit hier met Nick aan tafel. Hij is de publieksmedewerker voor het museum. Nick, kan je jezelf even voorstellen aan onze luisteraars en misschien ook een idee geven wat jij doet voor het museum en wat de mensen hier zal kunnen komen bezichtigen.
Welkom hier in het museum. Ik ben inderdaad Nick, publieksmedewerker. Ik zorg er een beetje voor hier in het museum dat de mensen weten wat er te doen valt. Dus ik doe een beetje de communicatie. Help ook met evenementen organiseren en zo. Hè. Want we hebben hier inderdaad een fantastische abdijsite. Met lage muuropstanden. Er is een ruïne te zien van de abdij. En net naast die ruïne, die je dus kan bezichtigen, ligt het museum. Wij zijn een gemeentelijk museum van Kokzijde, één van de twee. Het andere is het Navigo Museum, kan je in Oostuinkerken vinden, het Visserijmuseum. En in ons museum, het Abdijmuseum, kan je heel wat archeologische vondsten voornamelijk, onze collectie is voornamelijk archeologisch, kan je daar ontdekken. Want in de vorige eeuw, tweede helft vorige eeuw, zijn er heel wat opgravingskampen geweest. Hebben ze eigenlijk heel die site terug van onder het zand gehaald. Want die was helemaal bedolven onder het zand. En aan de hand van die archeologische objecten voornamelijk, proberen wij dat verhaal te vertellen van die monniken, die Cisterciënzer monniken, die hier geleefd hebben in de abdij. En ja, daar draait ons verhaal wat rond. Hè. En we doen dan ook heel wat evenementen, bijvoorbeeld expo's die we organiseren. Ook heel wat gidsbeurten. We hebben verschillende soorten rondleidingen die de mensen hier kunnen volgen. Daarnaast ook concerten. We hebben een groot middeleeuws festival voor gezinnen ook, feest in de abdij in de zomer. En ga zo maar door eigenlijk. We proberen echt de mensen hier een leuke tijd te geven en eigenlijk ook die rijke geschiedenis, want dat was het echt wel. Deze abdij was een van de Big Five Cisterciënzer abdijen in Graafschap Vlaanderen tijdens de middeleeuwen. Dat was hier echt een machtig gebouw, een zeer rijke geschiedenis valt erover te vertellen. Daar proberen we de mensen warm te maken om die geschiedenis te herontdekken. En om ietsje dichter bij de mensen te komen die hier geleefd hebben. Want tenslotte waren die monniken ook mensen, zoals jij en ik. Mm-hmm. Met hun goede en hun kwade kanten. En ik vind het boeiend om zo dicht mogelijk bij hun leefwereld te kunnen komen, ja.
Voor jou, de keuze om eigenlijk te werken in een abdijmuseum, is er een bepaalde reden waarom dat je hiervoor gekozen hebt? Is er een link met het leven van de monniken, met uw leven?
Wel, ik heb eigenlijk daar vooral voor gekozen. Ik ben zelf ook van Kokzijde. En ik ben ook heel erg geïnteresseerd in wat er leeft op deze plek. En ik vind het vooral ook fantastisch om te kunnen werken voor een plek die ook dicht in mijn buurt is en waar ik mee mijn schouders kan onderzetten om dat verhaal ook echt in naar boven te halen. Want ik weet ook, voor veel mensen is het verhaal van een abdij, een Cisterciënzer abdij aan de kust, dat klinkt misschien als iets stoffig. Er is ook een hele religieuze context. Voor veel mensen is dat een ver van hun bedshow. Maar we proberen met het hele team hier van het museum met volle kracht dat verhaal en die passie daar rond terug naar boven te halen. En dat vind ik vooral, dat motiveert me eigenlijk. Ik ben hier ondertussen een kleine 10 jaar, ik durf het bijna niet zeggen. voilà, ik denk dat mij, voor mij toch alleszins een zeer grote motivatie is, ja.
In de loop van de jaren kan ik mij voorstellen dat je heel wat nieuwe dingen hebt ontdekt ook over het leven van de Cisterciënzers. Is er iets dat u bijzonder geraakt heeft, dat je toch wel is bijgebleven in de jaren dat je het beter hebt mogen ontdekken?
Wel, en daarover gaat eigenlijk een zoektocht ook die we organiseren deze zomer. Die heet St, hier wordt gespeeld. Verwijzend naar de stilte in een abdij. En hier wordt gespeeld, verwijzend naar de ontspanning die ze ook soms hadden. Want we denken natuurlijk altijd bidden en werken, en dat was de basis, dus dat was hun basis. Dat was ook zo. Maar we staan er ook soms niet bij stil, dat ze toch ook wat ontspanning hadden. Zo hebben we op het schilderij van Pieter Pourbus, een schilder die in de 16e eeuw de grondplan van de abdij geschilderd heeft, hebben we gemerkt dat er een aantal banen, zoals een bollebaan en een kaatsbaan, aanwezig waren. We hebben ook bij de archeologische opgravingen, maar daar kan Alexander misschien straks meer over vertellen, onze archeoloog hier, hebben we ook verschillende zaken gevonden, zoals een kegel, een kegelbal, tot dobbelstenen, tollen. Eigenlijk allemaal materialen waarmee ze gespeeld hebben. Ook heel opvallend, we hebben zo in onze collectie een grote moeve. Dat is zo een baksteen, de typische baksteen waarmee dat de abdij gebouwd werd. En op een van de zijdes is er een heel molenspel ingekrast. We denken soms, die monniken hadden een saai leven, maar misschien hadden ze toch wel iets meer dan enkel dat bidden en werken. En voilà, dat fascineerde me wel. En we hebben daar dus nu deze zomer, in juli en augustus, kunnen families hier die middeleeuwse spelen ontdekken op onze site.
Zeker een uitnodiging voor een ieder dus om even naar hier te komen. Ik ga misschien, gezien we nu toch op het archeologische spoor terechtgekomen zijn, de archeoloog van dienst even vragen. En dat is Alexander, jij bent de archeoloog hier, of een van de archeologen die hier werkt in het museum. Kan je jezelf ook even voorstellen en ons een idee geven? Ten eerste, wat doet een archeoloog in een abdijmuseum zoals dit? En wat is hier zoal gevonden?
Dat is een heel diverse vraag. En dat vraagt ook een genuanceerd antwoord. Want uiteraard, de opgravingen zijn hier op de abdijsite gestart in 1949. Dus dat is al een tijd terug. Hè. En opgraven op de site doen we in principe niet meer. Maar de collectie van al die opgravingen, er is jaarlijks opgegraven vanaf 1949 tot ongeveer 1980. Dus dat is 30 jaar. En dan nadien zijn er ook nog wel wat opgravingen geweest. Ja, de laatste was eigenlijk in 2006, op de site zelf dan. Dus dat genereert enorm veel vondstmateriaal en documentatie. En dat zit uiteraard in ons museum. Dus ruw geschat een goede 100.000 objecten. Hè, dus die allemaal een plaats moet krijgen in onze depots. Hè, en je kan dat allemaal niet in één keer tentoonstellen, uiteraard. En daardoor worden regelmatig in feite de vaste opstellingen ook aangepast in die zin. Dus opgraven als archeoloog, dat doen we in principe niet meer. Want we werken eigenlijk wel op met het materiaal die vroeger opgravingen ons meegegeven hebben, nagelaten hebben. En uiteraard, daar moet nog heel, heel veel van bestudeerd worden. Want veel van die zaken zijn wel opgegraven, maar zijn eigenlijk onvoldoende gekend, onvoldoende bestudeerd geweest. En dat is wat dat we eigenlijk ook proberen te doen. Een belangrijk aspect daarin is, de dag van vandaag wordt er ook helemaal anders opgegraven en onderzocht. Het wordt allemaal veel beter gedocumenteerd dan 50 jaar geleden. En uiteraard, wij moeten het ook doen met de documentatie die ons is nagelaten. En dat vergt toch wel wat moeilijkheden uiteraard. Hier, de gemeente Kokszede heeft natuurlijk als gemeentelijk museum het Abdijmuseum. Ik werk hier ondertussen al 17 jaar. En een van de redenen dat er hier archeologen ook aan het werk zijn, is omdat er een archeologisch museum is. En sinds een aantal jaren is de gemeente ook een onroerend erfgoedgemeente. En dat betekent dat ze dus een aantal taken zelf overneemt van de Vlaamse overheid, om dus archeologisch onderzoek binnen de gemeente te doen. Dat is een dubbele job in die zin, die ik ter harte neem. Dat is behoorlijk veel werk. En dus die combinatie geeft natuurlijk een pak voordelen, omdat de abdijsite, ja, daar is sinds die opgravingen, het is een heel grote site waar dat toch maar een klein deeltje van opgegraven geweest is. Maar het grootste deel zit eigenlijk nog onder de grond. Onder de villa's, onder de straten. Hè. En af en toe komt daar natuurlijk een en ander boven. En dat moeten we dan ook best documenteren, uiteraard. Mm. En daarvoor is het handig dat je die dubbele job ook hebt.
We hoorden daarnet bijvoorbeeld dat er een nieuw deeltje zal, als het ware, getoond worden door middel van een zoektocht die men kan ondernemen in verband met die spelen bijvoorbeeld, als wat met spel te maken heeft. Zijn dat dan zaken die nog nooit eerder werden vertoond, die recent onderzocht zijn, waar nieuwe conclusies uit getrokken worden?
Ja, dat kan inderdaad. Wij werken vooral projectmatig natuurlijk vanuit het Abdijmuseum. Dus er wordt bijvoorbeeld een tentoonstelling ingericht. Hè. Dus in juni opent een nieuwe tentoonstelling over een lokale oudheidkundige uit het begin van de 20e eeuw. En wij proberen het verhaal van die oudkundige dan ook zichtbaar te maken, tastbaar, want dat is iemand die dus de locatie van de abdij eigenlijk in de jaren 30, 20 en 30 gelokaliseerd heeft en dus voor de eerste keer in kaart gebracht heeft. En dus een grote link natuurlijk met het Abdijmuseum en dat proberen we dan ook levendig te vertellen. Zijn dat zaken die nieuw zijn? Nee, die zijn niet nieuw, maar je kan via diverse invalshoeken toch nieuwe elementen naar boven halen en triggeren, waardoor dat eigenlijk een nieuw verhaal kan vertellen. Dus met hetzelfde materiaal. En dat is wel boeiend natuurlijk en dat vraagt naast de kennis die we er al over hebben, een vraag die nieuwe invalshoeken, toch wel nieuw onderzoek, om dat te kaderen en te belichten.
Duidelijk genoeg werk aan de winkel. Dat vertelde men mij ook toen ik hier binnenkwam. U heeft ook een drukke agenda, dus ik ben heel dankbaar dat jullie even de tijd willen nemen om toch enkele vragen te beantwoorden. Laten we misschien even spreken toch over de geschiedenis dan van deze plaats. Kunt u in grote lijnen proberen te schetsen wat hier eigenlijk zich bevond en welke rol dat het heeft gespeeld in deze streek?
Wel, het verhaal begint eigenlijk in de 12e eeuw. Daar was toen in het begin van de 12e eeuw de eerste vermelding via de kronieken is 1107. En zoals heel vaak een abdij, het verhaal van een abdij start altijd met een kluizenaar. Ook hier is dat dus het geval. En uiteindelijk groeit dat uit, komt daar een congregatie van monniken die hier in de streek leven, in de duinen, nabij Veurne, gaan de teksten, het stichtingsverhaal over. En op een bepaald moment, in 1128, wordt hier dus inderdaad een abdij geïnstalleerd met steun van de graaf van Vlaanderen, want gebouwen inrichten kost geld, een gemeenschap vormen en leven, daar heb je dus basisbenodigdheden voor en dus eigenlijk een financierder. Nu, de graaf van Vlaanderen, Diederik van den Elzas, die had eigenlijk heel wat gronden gegeven, omdat dus de duinstreek in bezit was van de graaf van Vlaanderen. Dus zij hebben eigenlijk die duinen overgelaten aan de monniken hier om verder eigenlijk het beheer over te laten. Nu, in 1128 was dat eigenlijk een congregatie van monniken met een, die de regel van Benedictus volgden. En 10 jaar later hebben zij aansluiting gevonden bij de Cisterciënzerorde. De Cisterciënzerorde was op dat moment ongeveer precies 30 jaar oud. Dus dat was vrij nieuw, maar in die tijd. En dat ging tegenover de bestaande gevestigde orden, omdat naar dat armoede-ideaal eigenlijk gegaan wordt als afzetting tegen de gevestigde maatschappij, de gevestigde waarden rond religie, die vrij rijkelijk was via de Benedictijnen. Dus om dat armoede-ideaal naar voren te brengen, zijn die Cisterciënzers natuurlijk, en dat sloeg enorm aan bij de bevolking, in heel Europa eigenlijk. En uiteindelijk is dat een orde die een enorme groei kent, met hoogtepunten in de 12e en de 13e eeuw. Dus dat is het verhaal eigenlijk vanaf 1138, hier in Ten Duinen in Kokzijde. Nu, die verschillende, die groei van die Cisterciënzerabdij kent dus heel veel veranderingen ook op het gebouwencomplex. Ze gaan hun gebieden uitbreiden tot 10.000 hectare, met een grondbezit die we nu heden ten dagen kunnen situeren in Vlaanderen, in Zeeland ook, dus het zuiden van Nederland. Noorden van Frankrijk, in de regio van Duinkerke, maar zelfs in Engeland hadden zij eigenlijk bezittingen. Dus ongeveer op het hoogtepunt rond 1300, 10.000 hectare. Het vervolg is natuurlijk, in de 13e eeuw was het hoogtepunt met zeer veel bewoners, zowel monniken als lekenbroeders. Dus de monniken die gaan vooral bidden en schrijven. Dus doen eigenlijk het intellectuele werk. Lekenbroeders doen de arbeid. Dat is een gemeenschap dat samen zich vormt, die natuurlijk nodig is voor het voortbestaan van die abdij. En in de jaren, in de 14e eeuw, komen ze in confrontatie met een hele reeks moeilijkheden, die ze heel goed proberen aan te pakken. Dus maatschappelijke, politieke problemen, waar dan zij eigenlijk ook deel van uitmaken, uiteraard, van die maatschappij. En dan begint dat zo wat te tanen. Abdij Ten Duinen, je had ook heel veel gronden in kustgebieden, Zeeland bijvoorbeeld, wat er enorm veel problemen waren met dijkdoorbraken, met klimaatomstandigheden, wat dat een heel veel geld gekost heeft uiteraard. Boerderijen, ze hadden ook heel veel boerderijen om in zelfvoorziening te kunnen doen. En als dat natuurlijk ligt in die kustgebieden die heel onder druk staan van water en klimaat, dan is dat een gigantisch probleem als die wegvallen, uiteraard. En dat is eigenlijk een spel dat vanaf de 14e eeuw meer en meer de kop opsteekt. En in de 16e eeuw, door de druk van problemen met het protestantisme die opkomt, dus religieuze verwikkelingen in de 16e eeuw, politieke aanpak daar rond, dat heeft geleid tot de ondergang van de abdij hier in Kokzijde. Gedeeltelijk ook omdat dus Duinen, we zitten in de Duinen, en de gemeenschap werd ook altijd maar kleiner en kleiner, tot zelfs rond 1560 een tiental monniken overbleven. En dit, zo'n groot complex, dat kun je niet meer beheren, met druk van de natuur, duinverstuiving, want dat is een strijd die ze al altijd hebben moeten doen. heb je geen goed beheer, dan kun je dat eigenlijk niet goed onderhouden. En dus die combinatie van oorlog en een verwaarloosd beheer heeft eigenlijk geleid tot hun ondergang. Het zijn verschillende elementen en factoren die op elkaar inspelen op hetzelfde moment. En uiteindelijk is in 1566 was hier dan de beeldenstorm, dat vele mensen ook wel kennen vanuit de schoolboeken. En dat was ook aanleiding van de 80-jarige oorlog, tussen feiten die zowel politiek als religieus eigenlijk een conflict situatie was. Daar zijn ze toch in de 17e eeuw bovenop gekomen, maar met de verplichting eigenlijk de site hier in Kokzijde te verlaten en naar Brugge te trekken, met een tussenstop in Ten Boogaarde, een van de grote abdijhoeves van de van Ten Duinen hier in Kokzijde, waar ze dus op 30 jaar tijd nog een kleine abdij hebben uitgebouwd. Mm. Vooraleer ze in Brugge naar Brugge getrokken zijn en daar eigenlijk de nieuwe abdij gevestigd hebben. En die nieuwe abdij blijft standhouden tot eigenlijk de Franse Revolutie. Ja. En dan was eigenlijk de genadeslag van de abdij.
Ja, dat is een ongelooflijk boeiend verhaal. Dank u wel om in zo'n vogelvlucht, want ik denk dat niet gemakkelijk is om dat verhaal te schetsen. Heel interessant, heel boeiend. De mensen moeten hier maar de details komen ontdekken natuurlijk in het museum zelf. Maar op het moment dat de Cisterciensers de abdijsite hier hebben verlaten, wat is er toen gebeurd met die gebouwen? Heeft men dat dan gewoon laten verloederen of zijn er andere dingen in de plaats gekomen?
Ja, dat is natuurlijk een heel interessant verhaal geweest. Zowel vanuit historische invalshoek als vanuit archeologische invalshoek, want die verhalen, die invalshoeken, die vullen elkaar aan uiteraard. Het is niet zo dat de teksten ons alles vertellen. En uiteraard, de stukken, de archeologische vondsten vertellen ons ook niet alles. Maar het is de combinatie van die twee die ons dichterbij de waarheid brengt. Nu, dat zand is inderdaad geleidelijk aan over de abdij getrokken. En heeft de abdij begraven. Nick had het daar juist ook over het schilderij van Pourbus, van Pieter Pourbus. Dat is geschilderd in 1580 in volle glorie. Maar we weten dat op dat moment dat de volle glorie van de abdij eigenlijk voorbij was. Dat is een wereldberoemd schilderij, overal ter wereld, waar ze een Cisterciënzer abdij willen tonen, hoe dat er eigenlijk uitzag, dan geven ze ons eigenlijk het plaatje van de duinabdij van Kokzijde. Nu, archeologisch zien we dat eigenlijk vrij goed klopt, dat schilderij. Maar we zien wel in feite dat in die periode dat die gebouwen er niet meer zo uitzagen zoals dan ze in werkelijkheid waren.
Photoshop avant la lettre.
Wel, het is natuurlijk de bedoeling om een laatste keer de abdij in volle glorie te tonen. Het is eigenlijk een soort van memorie van hoe die abdij rijk en machtig, hoe dat ze ook ooit geweest is, om die eigenlijk extra in de verf te zetten. En het is zo, dus na de confiscatie van alle goederen en de bezittingen in 1578 was dat, dus 2 jaar voor dat het schilderij eigenlijk op doek werd gezet, werden dus heel wat elementen van de gebouwen afgebroken. Eerst dus door die beeldenstormers, uiteraard, dus die het in een gehavende toestand achterlieten, maar dan dien ook door de monniken zelf, die het als een soort als een soort steengroeven zagen, om allerlei elementen in feite ervan te koop te stellen en te verkopen, onder andere voor grote vestingswerken of havenwerken. Bijvoorbeeld Duinkerke heeft heel veel bakstenen opgekocht. En die vindt hij dan natuurlijk ook op verschillende plaatsen terecht als hergebruikmateriaal. Zelfs ook voor de nieuwe abdij in Brugge. En voor Ten Boogaarde hebben ze natuurlijk al dat materiaal gebruikt. En een interessant element is daardoor, in 2003 hebben we een deel opgegraven voor de kerkruïne, die nog onder het zand bedolven was. En als we dat eigenlijk vrijlegden, hebben we heel mooi langs het pad, langs het kerkpad, al die stukken die de monniken klaargezet hebben, die blijkbaar eigenlijk niet weggeraakt zijn, die stonden daar dus nog allemaal. Delen van beelden zelfs, van beeldhouwwerk, die eigenlijk als blokken, een natuursteen gekapt geweest is, klaar eigenlijk om van de hand te doen voor hergebruik. Dat is natuurlijk fantastisch, want als je dat daar dan bij staat, dat is, je voelt de geschiedenis en de historiek eigenlijk aan de lijf op die manier.
Een ander iets wat ik hier op de kaart heb gezien en waar we eigenlijk al spontaan over gesproken hebben nog voordat we het interview begonnen, Nick, is een bedevaart die hier leeft onder de kokzijdenaar, zal ik maar zeggen, die ook te maken heeft met de zalige Idisbald. Daar ga ik Alexander zo meteen nog een vraag over stellen. Maar kan je ons even een idee geven waarover gaat het juist? En wordt het eigenlijk nog georganiseerd? Leeft het nog in Kokzijde?
Ja, het leeft zeker nog. Wij hebben hier in Kokzijde een genootschap, dat heet de Genootschap van de Zalige Idisbald. En zij organiseren eigenlijk jaarlijks in de zomer, dat is in begin augustus, een openluchtmis op de abdijsite. Dat is echt in de ruïne van de kerk, kan je dat beleven. Dat organiseren zij. En ook dus die bedevaart naar het kapelletje van de Zalige Idisbald. Idisbald, die eigenlijk tot op vandaag de bekendste abt van de Duinenabdij is. Hij was de derde abt. Er zijn heel wat mirakelen toegeschreven aan zijn naam nog. Hij is ook zalig verklaard geweest. Maar je merkt wel dat die figuur van Idisbald, zeker hier in de streek, ook in Brugge, dat wel leeft. Allee, dat... We hebben er ook al verschillende expo's rond gedaan, rond zijn figuur. Zelfs een Playmobil-expo. Mm-hmm. Idisbald leeft, heette die expo. Hebben we in 2017 gedaan. Maar je merkt wel dat er daar zeker nog interesse van is, van een groep gelovigen ook. Die bedevaart en die openluchtmis die worden telkens georganiseerd door het genootschap met ondersteuning door de pastorale eenheid Ster ter Zee hier in Kokzijde en ook de gemeente die daarmee logistiek ondersteunt. Maar het zijn eigenlijk twee tradities waar wij als museum ook wel naar uitkijken. Wij vinden wel echt fijn dat die tradities in ere gehouden worden. En we vinden het ook fantastisch dat het genootschap daar telkens zijn schouders onder zet. Ja.
Het is een kapelletje dat heet Baaltjeskruis. Kan u daar iets over vertellen? Van waar komt eigenlijk die naam en waarom gaat men eigenlijk daar naartoe?
Wel, het is een zeer klein wit kapelletje. Je moet echt al goed kijken als je langs de Van Buggenhoutlanen hier gaat, om het op te merken. En het is eigenlijk pal boven de kapitelzaal gebouwd van de abdij. De kapitelzaal, de zaal van een abdij waar de belangrijke vergaderingen plaatsvinden, waar ook heel wat hooggeplaatsten van de abdij werden begraven, dus een belangrijk graf of een laatste rustplaats kregen. En wie weet ligt Idisbald ook nog steeds daar begraven. Dat weten we niet, maar daarover kan Alexander straks misschien meer vertellen.
Alexander, misschien is het wel interessant. Kan jij iets vertellen over die zalige Idisbald en blijkbaar toch het controverse rond zijn die stoffelijke resten nu, of de reliquieën, werkelijk in Brugge of liggen ze hier toch nog onder het kapelletje van Baaltjeskruis?
Ja, wel, om te beginnen moet ik de tijdsgeest een beetje kaderen. We gaan terug eigenlijk naar 1623. Dus we zitten eigenlijk volop in de 80-jarige oorlog. De abdij Site is in verval. Hè. En de monniken die zijn weggetrokken en zitten op dat moment op een grote abdijhoeve van Ten Bogaarde, waar zij dus een nieuwe abdij hebben uitgebouwd. Nu, dat is een heel woelige periode op religieus vlak. Hè. Dus met het opkomst van protestantisme en de contrareformatie vanuit de katholieke kerk. En uiteraard, men had iets nodig om de abdij in feite terug te plaatsen waar ze eigenlijk ooit vandaan kwam. Ja, verschillende abten hebben daar ook allemaal niet zo heel lang over zitten twijfelen, want er was eigenlijk al een soort bekende persoon, Idisbald, de derde abt van de abdij, die leefde in de 12e eeuw. En zij hebben eigenlijk hem terug opgezocht op zijn laatste rustplaats in het kapittelgebouw van de oude abdij, die in verval was. En het is Bernard Kampmans, de toenmalige abt, die in 1623 een opgraving gedaan heeft in het kapittelgebouw en daar een aantal lodenkisten uitgehaald heeft, waaronder een kist van de toen vermeende Idisbald. En die kist bestaat nog steeds, kun je al bezichtigen, in de gebouwen van de potterie. In Brugge, dus het huidige, waar dat de abdij eigenlijk na de Franse revolutie, na de 16e eeuw tenminste, de problemen naar hinter getrokken is en tot aan de Franse revolutie ook is gebleven. En dus daar zie je de lodenkist met de relieken van de vermeende Idisbald nog aanwezig. En natuurlijk als herinnering daarvoor, in de 19e eeuw, meer precies in 1819, heeft men hier in Kokzijde bovenop het kapittelgebouw, de resten dan toch, een klein kapelletje gebouwd. Hè. Nu, uiteraard, als onderzoeker, archeoloog, is dat een heel interessant item, hè, ook als historisch verhaal. En wij hebben die kist opengedaan in 2015 om te kijken. Als dat dus inderdaad een abt is geweest, is dat natuurlijk heel interessant om die persoonlijkheid van die abt te leren kennen. Want een skelet, een menselijk skelet, is eigenlijk de biografie van een individu. En als je dat eigenlijk grondig onderzoekt, kan je daar heel veel over te weten komen, uiteraard. Nu, we hebben daar een heel ingewikkeld en lang onderzoek op gedaan met verschillende onderzoekers van verschillende universiteiten en instellingen. We hebben daar een datering op gedaan en uiteraard, dat moest dus Abt Idesbald geweest zijn uit de 12e eeuw. Maar we kwamen met een datering van rond 1500. En het was dus onmogelijk, dat is de voornaamste conclusie, onmogelijk dat dat dus Idesbald moet geweest zijn. Waarschijnlijk is er dus een andere kist opgegraven, vermoedelijk een abt, maar eigenlijk weten we nog altijd, tot op de dag van vandaag, niet wie in die lode kist zit. Maar vermoedelijk moet het een abt geweest zijn die leefde rond, of die overleden is rond 1500. En dat boeit uiteraard. Dan sta je heel dicht bij die mensen. We hebben ook heel veel van die persoon zijn leven kunnen achterhalen, zonder dat we eigenlijk nog weten wie het eigenlijk is.
Wordt natuurlijk onmiddellijk ook de vraag van, zou het kunnen dat de resten van de zalige Idesbald alsnog zich in die kapitelzaal bevinden?
Ja, dat is een moeilijke vraag in die zin. En dat kan uiteraard, dat die resten blijven liggen zijn. Maar het is wel zo dat dus de meeste resten, zeker van de abten, die zijn opgedolven geweest nadien. En die zijn verplaatst en hebben een nieuwe rustplaats gekregen in Brugge. Dus het kan best zijn dat die ook in Brugge ligt. Hè. Dus het is allemaal zeer onduidelijk en zo'n zaken kan alleen maar via archeologisch onderzoek achterhaald worden.
Of als er plots op een of andere plaats gigantische mirakels gebeuren, is misschien ook nog wel een indicatie dat de zalige Idesbald daar ligt. Kunt u iets vertellen over de figuur van de zalige Idesbald? Want goed, we spreken over de derde abt. We spreken over, denk ik, ook een periode waarin dat er toch wel een bloei was van de abdij. En waarom is hij zo bekend geraakt?
Ja, dus hij is derde abt in feite en hij moest de schoenen vullen van een van zijn voorgangers. Er is de eerste abt van de Cisterciënzer abdij ten Duinen was eigenlijk Robrecht van Brugge. Hè. En dat was een persoonlijke vriend van Bernardus van Clairvaux. En die heeft eigenlijk die is geroepen naar Clairvaux om daar eigenlijk zijn abbatiaat verder te zetten. Waardoor dan ze iemand gestuurd hebben van Clairvaux om zijn plaats hierin te nemen. Maar die man kon hier niet gedijen. Veel te ruw. Weer en klimaatomstandigheden, zo verhaalt de kroniek. En dus is hij teruggegaan naar Clairvaux. En dus moest de gemeenschap opnieuw een nieuwe abt kiezen en hebben ze voor het eerst iemand gekozen vanuit de eigen gemeenschap. Dat was dus Idesbald. En vandaar dat hij dus ook een vrij... het was een vrij sterke figuur, waar dat we heel weinig over weten. We hebben daar wel een aantal oorkonden waar we van in zijn tijd, waar zijn zegel ook aan hangt. Heel veel zijn dat er niet, maar wat dat we wel weten, is dat het een... hij heeft het voor het eerst een heel sterke band gemaakt met Engeland. Dus de gronden die daar verworven zijn, zijn eigenlijk onder Idesbald tot stand gekomen. De abdij heeft een enorme bloei gekend onder zijn abbatiaat. En we weten ook dat hij overleden is in 1167. Doorheen de jaren is dat wat vloe geworden, die datum, maar door onderzoek te doen op zijn persoon, dus historisch onderzoek, staat wel vast dat hij in 1167 overleden is. Maar veel weten we daar dus niet over. Nee. En dus op een bepaald moment heeft hij een laatste rustplaats gekregen, maar is die rustplaats bij de nieuwbouw van de abdij in de 13e eeuw, want nu zien we dat ze in baksteen gebouwd is. Dat is een nieuw materiaal van de 13e eeuw. Dus dat is eigenlijk hebben ze heel veel renovaties in die periode gedaan. En het was blijkbaar nodig om de laatste rustplaats van Idesbald te openen en die te verplaatsen naar het nieuwe kapitelgebouw. In 1237 was dat. En dus op die manier weten we dus stuk bij stuk een aantal elementen uit zijn leven, hoe weinig ook, die toch wel iets meer zegt. Ja.
Zijn er dan weergaven van bijvoorbeeld de wonderen die gebeurd zijn, de mirakels die aan hem worden toegeschreven? Want ik veronderstel dat dat de reden is waarom dat hij zo bekend geworden is.
Ja, dat klopt. Maar dat is een verhaal die eigenlijk gekoppeld kan worden aan die contra-reformatie uit het begin van de 17e eeuw. Want hij had natuurlijk een zekere bekendheid voordien. Maar hij werd beschreven in kronieken en we zien dat die kronieken later aangepast geweest zijn. En waarschijnlijk heeft dat te maken met zijn vinding in 1623, waardoor dan ze de persoon van Idisbald extra in de verf hebben willen zetten. Dus een aantal woorden in de kroniek, in de 15e eeuwse kroniek, zijn dus aangepast geweest. En dus die bekending, die bekendheid en die devotie, die volksdevotie, die dateerde eigenlijk pas vanaf de 17e eeuw. Ja. Ja. En het is dus zo dat het dus belangrijk is om daar een aantal mirakelen aan te koppelen. En een van de zaken was zijn uitzonderlijke bewaring. Er was geen lijkgeur, het was volledig goed bewaard en wel riekend. En het is zelfs zo dat dus de hertogen, dus de, vanuit Isabella en Albrecht, die toen eigenlijk over Vlaanderen heersten, hebben ze de vinding van Idisbald komen bekijken in de toenmalige kerk van Ten Boogaarde. En daar is ook een schilderij over. Dus van ongeveer die tijdsgeest. En op die manier, dus door die verhalen natuurlijk, wordt dat allemaal heel belangrijk. En er zijn verschillende abten die dan geprobeerd hebben om daar dus een heilige van te maken. Dat is nooit gelukt, maar verschillende openingen ook geweest van de reliek van de vermeende Idisbald, om dus die relieken te verspreiden over een groter gebied in Vlaanderen. En het is pas in de 19e eeuw, dus in 1894, dat dus de paus een zaligverklaring heeft toegekend. En dat is eigenlijk ook de basis geweest om een hele stoeterij en processies aan te verbinden. Dus het is een beetje een jonger verhaal rond die devotie, die toch wel een hele lange aanloop kent.
Ja. Ze zullen ook een goede communicatiemedewerker gehad hebben, denk ik, om dat helemaal in orde te krijgen. Als ik een verhaal zou moeten laten horen om enthousiast te worden om hier te komen snuisteren, dan is het wel dat verhaal. Ik wil jullie beiden danken voor het mooie gesprek dat we mochten hebben. En we zullen uiteraard ook de nodige informatie doorgeven aan onze luisteraars. En ik hoop dat ze allemaal in grote getalen naar hier mogen komen om jullie harde werk en eigenlijk het monnikenwerk bijna, hè, dat moet gebeuren in navolging van de monniken die hier hebben geleefd, om dat hier te komen bewonderen. Dank u wel, beste Alexander, beste Nick, voor ons moment hier in het Abdijmuseum van Ten Duinen.
Dank u. Tot een volgende keer en iedereen welkom uiteraard op onze site.
Bedankt om langs te komen en veel succes nog met je tocht verder.
We kunnen hier natuurlijk nog veel langer vertoeven, maar de tijd roept en de pelgrimsweg ook. We hebben toch de ruimte willen geven aan deze belangrijke site om op deze wijze u ook warm te maken om deze tocht te ondernemen en zelf eens op bezoek te komen. Maak er een mooie daguitstap van en ontdek de rijke geschiedenis van de Cisterciënzer Abdij van Ten Duinen. We gaan de raadgeving van Nick en Alexander opvolgen, gaan naar de Jaak van Buggenhoutlaan. Op de linkerzijde bewonderen we een deel van de abdijsite en komen zo aan het kleine witte kapelletje van Baaltjeskruis dat te maken heeft dus met de zalige Idisbald, de derde abt van deze abdij. En na het boeiende, gepassioneerde verhaal van Nick en Alexander in het Abdijmuseum Ten Duinen zijn we ondertussen even voorbij de site gewandeld, richting dat kapelletje waar Nick en Alexander over verteld hebben. Namelijk de kapel Baaltjes Kruis. En dus de plaats waar hieronder zich de oorspronkelijke kapittelzaal van de Abdij ten Duinen zich moet bevinden. Opgericht in 1819 door de laatste vijf duinheren ter ere van Sint Idesbald. We vinden hier een Latijnse gedenkplaat waar staat ter ere van hun zalige vader Idesbald, derde abt van Duinen, overleden in 1167, hebben deze kapel doen oprichten de vijf overlevende religieuzen van Ter Duinen, namelijk pater Jacobus Walgrave, pater Michael de Reu, pater Nicolaus de Rover, pater Gabriel Cordonnier en pater Alexander van Rissegem, voorzitter van de Abdij van Duinen. Een hele mooie plaats waar dus die bedevaart nog ieder jaar naartoe wordt georganiseerd. En zo mochten wij de figuur van de zalige Idesbald, de derde abt van de Abdij ten Duinen, beter leren kennen. En ja, de abdij draagt natuurlijk de naam van datgene wat hen uiteindelijk heeft overwonnen. De duinen zelf, de verzanding, de zandverstuiving, waar men al van in het begin van de oprichting van de abdij mee te kampen kreeg. Alvorens we verder gaan, is het misschien goed om opnieuw even de Heilige Schrift ter hand te nemen. Een andere passage die me deed denken toen ik dacht aan water of aan de zee, is eveneens een passage uit het boek Genesis. Toen Jacob zijn reis voortzette, kwam hem engelen van God tegemoet, en zodra hij die bemerkte, zei Jacob: het is hier de legerplaats van God. Daarom noemde hij die plaats Machanaim. Nu zond Jacob boden voor zich uit naar zijn broer Esau in Seir, het gebied van Edom, met de opdracht: dit moeten jullie aan mijn heer Esau zeggen, zo spreekt uw dienaar Jacob. Ik heb bij Laban gewoond en ben daar tot nu toe gebleven. Ik heb runderen, ezels en schapen, slaven en slavinnen verworven. Ik laat u dit weten om bij mijn heer een gunstig onthaal te vinden. Bij hun terugkeer zeiden de boden tot Jacob: we zijn bij uw broer Esau geweest. Hij is nu al met 400 man naar u onderweg. Jacob schrok hevig en in zijn angst verdeelde hij de mensen die bij hem waren, evenals de schapen, runderen en kamelen, in twee groepen. Hij dacht: als Esau op de ene groep afkomt en die neerslaat, dan kan de andere tenminste ontkomen. En Jacob bad: o God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, Yahweh die mij gezegd hebt: keer terug naar uw land en uw verwanten en ik zal u wel doen. Uw dienaar is al uw gunstbewijzen en al uw blijken van trouw niet waardig. Ik had alleen maar een stok toen ik de Jordaan hier overtrok en nu ben ik tot twee groepen uitgegroeid. Maar red mij nu ook uit de greep van mijn broer Esau, want ik ben bang dat hij mij met moeder en kinderen komt neerslaan. Gij hebt mij toch beloofd: ik zal u met weldaden overladen, en uw nageslacht zal ik maken als het zand aan de zee, zo talrijk dat het niet te tellen is. En hij bracht daar de nacht door. Toen nam hij uit zijn bezit geschenken voor Esau: 200 geiten en 20 bokken, 200 schapen en 20 rammen, 30 zogende kamelen met hun jongen, 40 koeien en 10 stieren, 20 ezelinnen en 10 ezelhengsten. En dat alles verdeelde hij in afzonderlijke kudden en vertrouwde die toe aan zijn knechten met de opdracht: trek voor mij uit, maar met telkens een afstand tussen de kudden. En hij beval aan de voorste: als mijn broer Esau je tegenkomt en je vraagt bij wie je hoort, waarheen je gaat en van wie de dieren zijn die je voor je uitdrijft, dan moet je zeggen: van uw dienaar Jacob. Ze zijn een geschenk voor mijn heer Esau. Hij zelf komt achter ons aan. Aan de tweede en de derde en aan allen die de leiding van de kudden hadden,
gaf hij eveneens opdracht. Zeg Esau hetzelfde als jullie hem tegenkomen. Zeg hem, uw dienaar Jacob komt achter ons aan. Want hij dacht, laat ik hem gunstig stemmen door geschenken te sturen. Als ik hem daarna onder de ogen kom, zal hij mij misschien vriendelijk ontvangen. Zo gingen de geschenken vooruit, terwijl hij zelf die nacht nog in het kamp bleef. Maar tijdens die nacht stond hij op en stak met zijn twee vrouwen, zijn twee slavinnen en zijn 11 kinderen het wet van de Jabok over. Toen Jacob hen met zijn bezittingen over de rivier gebracht had, bleef hij alleen achter en een man worstelde met hem tot het aanbreken van de dageraad. Toen de man gewaar werd dat hij Jacob niet aankon, stootte hij hem bij de worsteling boven tegen de heup, zodat hij ontwricht werd. Daarop zei de man, laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken. Maar hij antwoordde, ik laat u niet gaan wanneer gij mij niet zegent. Hij vroeg, hoe is uw naam? Hij gaf ten antwoord, Jacob. Toen zei hij, voortaan zult gij geen Jacob meer heten, maar Israël, want gij hebt met God gestreden en met mensen en gij hebt hen overwonnen. Nu vroeg Jacob, maak mij uw naam bekend. Maar hij zei, waarom vraagt gij naar mijn naam? Toen gaf hij hem ter plaatse zijn zegen. En Jacob noemde die plaats Peniel, want, zo zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en ik ben toch in leven gebleven. Een passage uit het boek Genesis, de strijd van Jacob met de engel aan de Jabok-rivier. We hoorden verschillende keren het zand, de zee, het rivier, het water, de Jordaan vernoemen. En dus een passage die te maken heeft met water. De strijd die geleverd wordt en waardoor Jacob Israël wordt.
En zo, dierbare luisteraars en medepelgrims, mochten we dus vandaag ruimschoots stilstaan bij deze rijke geschiedenis. Een beetje voorbij de pannen hier in Kokzijde dus. Ja, u ziet het, er valt heel wat te ontdekken aan de Belgische kust, ook met een heel rijk religieus verleden. We gaan opnieuw de kusttram nemen en gaan verder met onze pelgrimstocht en gaan zo naar de Zomerkapel in Oost-Duinkerke. Dat is de volgende halte voor onze volgende aflevering en ontdekken zo verder Nieuwpoort, Westende, Middelkerke, Raverszijde, Oostende. Het ligt nog allemaal voor ons, De Haan en zo helemaal tot bij Blankenbergen en Knokkeheist. Het ligt nog allemaal voor ons en we hopen dat u ook een volgende keer opnieuw met ons meegaat deze pelgrimstocht langs de Belgische kust. Alvast bedankt om tot hier mee te gaan, dierbare medepelgrims, en graag tot een volgende keer.